Een hele goede morgen allemaal. Goed om hier weer te zijn in jullie midden. Dat is niet zo heel lang geleden, maar dat zou in eerste instantie wat langer duren. Maar er is wat omgegooid in de agenda. Daar zal ik jullie niet mee gaan vermoeien met de administratieve rompslomp. Maar hier ben ik dan weer. En nogmaals fijn om in jullie midden te zijn. En ik wil het graag eens hebben over dit onderwerp. Paulus in de school van Tyrannus. En ik zal geen rondvraag doen van wie kent deze geschiedenis wel en wie kent deze geschiedenis niet. Van de week even contact met iemand en die zei waar ga je het over hebben zondag. Nou, toen zei ik over dit onderwerp. En die kenden het gedeelte niet. Maar we vinden dat in Handelingen 19. Het is trouwens wel leuk dat plaatje, de Tyrannus Bible School. Ik heb dat wel vaak als je blogjes schrijft of presentaties maakt, dan ben je wel eens op zoek naar plaatjes. En met sommige onderwerpen is dat heel makkelijk om die te vinden. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Jozef, daar heb ik straks ook nog een plaatje van. Ja, daar zijn heel veel plaatjes van, of een figuur als David of Simpson. Maar ja, Google maar eens op Tyrannus. Nou, dan krijg je in eerste instantie allerlei dinosaurussen en weet ik veel allemaal. Dus dan moet je even het woord, Bijbel of Bijbel in het Engels toevoegen. En dan krijg je wel wat plaatjes. En dan zijn het voornamelijk dit soort plaatjes van een Bible School of een School of Theology of een Bible Seminar, wat ze dan zo genoemd hebben. En dat is niet voor niks, maar daar zullen we straks op komen. Die geschiedenis van de Paulus die zich terugtrekt in de school van Tyrannus, die vinden we in Handelingen 19. En dan val ik, als ik alleen het gedeelte van Paulus en de school van Tyrannus zou behandelen, val ik midden in het hoofdstuk. Dus ik wil het wel vanaf vers 1 bespreken, dan is het geloof ik een vers of 10, 11. Maar als je in Handelingen 19 terechtkomt, ja dan val je ook natuurlijk, midden in het boek Handelingen, maar het is zelfs veel alweer een stuk verder dan het midden. En even kort over het boek Handelingen. Eigenlijk is het boek Handelingen geschiedschrijving. Hè? De Handelingen der Apostelen wordt het dan ook genoemd. Maar wat we in Handelingen beschreven vinden, is een transitie, een overgang van hoe het heil van het uitverkoren volk Israël gezonden werd naar de natiën. En wat je dus in het boek Handelingen vindt, is hoe de twaalf apostelen steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. De 12 apostelen die gezonden waren tot het Joodse volk, tot Israël. En de apostel Paulus steeds meer op de voorgrond komt. De apostel van de natiën. En dat vind je op vele manieren beschreven, gepredikt in het boek Handelingen, maar ook in beelden vind je dat terug. En dit is zo'n beeld. Maar in het boek Handelingen, helemaal in het begin, ik meen dat het 1 vers 6 is. Ik ga er nu niet naartoe bladeren, dus als het vers 7 is of vers 5, dan vindt u dat ook wel. Maar daar vragen de discipelen, of de 12, aan de Heer Jezus, de opgewekte Heer Jezus, hè, inmiddels opgestaan uit de dood. Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En ja, dat is natuurlijk de vraag die zij hadden. Het koninkrijk was aan hen gepredikt. Hè? Dat is eigenlijk wat je ook in de evangelie vindt, in het begin van de evangelie. Bekeert u of bezint u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de oproep aan Israël. Nou, en dan tot verbazing en verdriet natuurlijk van die discipelen wordt de Heer gevangen genomen en overgeleverd en gekruisigd. Hij sterft, maar hij wordt opgewekt uit de doden. En vervolgens verschijnt hij 40 dagen lang, en in het begin van de boekhandelingen, aan de discipelen. En dan vragen zij van, ja, maar Heer, herstelt u dan in deze tijd het koninkrijk aan Israël? Gaat dat nu gebeuren? De vraag was niet of de Heer het koninkrijk zou herstellen. Dat was hun mainstream gedachtegoed, om het zo te zeggen. Daar staan de profeten, de profetieën van de Hebreeuwse Bijbel vol mee. Zij wisten dat het koninkrijk gevestigd zou worden. En dat Israël, dat de Messias aan het hoofd van een Israëlitisch koninkrijk zou staan, waarin alle volkeren deze hele wereld onderworpen zou worden. Nou, dat is niet gebeurd, dat weten wij, maar wij leven 2000 jaar na dato, zeg maar. Wij leven 2000 jaar na de opstanding van Christus, zo ongeveer. En die vraag is voor ons dus beantwoord. Nee, dat koninkrijk is toen niet hersteld. Maar die discipelen wisten dat toen niet. En de Heer geeft hen dan ook geen direct antwoord in Handelingen 1. En hij zegt eigenlijk, het komt jullie niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn hand beschikt heeft. Het kwam hun niet toe, het kwam hun ook op dat moment niet toe. En wat je dan ziet in het boek Handelingen, is hoe dat koninkrijk in eerste instantie nog vol vuur wordt gepredikt aan Israël. Petrus op de Pinksterdag en Petrus in Handelingen 3. Waar Petrus nog zegt in Handelingen 3, als jullie je bezinnen en bekeren, dan zal de Messias verschijnen, terugkomen vanuit de hemel en alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. Nou, dat gebeurde niet. En in Handelingen zie je steeds meer dat de 12, dat Israël naar de achtergrond verdwijnen en Paulus met zijn evangelie van de vooruit, de apostel van de natie, steeds meer op de voorgrond komt. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we naar Handelingen 19 vers 1. En daar staat: en het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. Ja, hiermee wordt Handelingen 19 vers 1... of Handelingen 19, om het zo te zeggen, direct gekoppeld aan het voorgaande. Ja, eigenlijk had ik dus vanaf 18 vers 24 kunnen bespreken, maar dan hadden we een hele lange ochtend gehad. Maar in het voorgaande, kijk, die hoofdstukindeling, die hebben wij, hè, en dat is heel makkelijk, want ik kan zeggen, we gaan naar Handelingen 19 vers 1, en dat zoekt u op, maar is wel later ingevoegd, dus niet geïnspireerd of zo. Dus het relaas gaat hier gewoon verder. En ook al hebben we wel die hoofdstukindeling, je ziet hier dat het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was. Daarmee wordt het direct gekoppeld aan het voorgaan. In mijn Bijbel staat er een pericoop. Dat is 18 vers 24 tot 28. Daar staat boven Apollos te Efeze en te Korinthe. Nou, en hier staat het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was. Die Apollos, dat is wel illustratief ook voor het gedeelte wat we nu gaan lezen, was een Jood, een zeker Jood genaamd Apollos, een Alexandrijn. Hij kwam dus uit, hij was een Jood uit Alexandrië. En daar staat dat hij in Efeze in de synagoge kwam. Hij was machtig in de schriften en hij kreeg daar de gelegenheid om te spreken. En dan zijn er twee anderen, Priscilla en Aquila. En die merken dat deze Apollos alleen op de hoogte is van de doop van Johannes. En de doop van Johannes, sorry, die kennen wij ook natuurlijk. Hè, dat was de doop in water, waarmee Johannes ook het volk Israël opriep tot bezinning en bekering. He, wat ik zojuist al aangaf, bezint u, bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. En Johannes de Doper was de voorloper van de Heer Jezus Christus. En wat zei Johannes de Doper? Ik doop jullie wel in water, maar die na mij komt, zal jullie dopen in geest. En in vuur, zegt hij, maar namelijk in vuur. Maar dat is weer een beeld van de geest. Dus de doop van Johannes was een doop in water, maar na hem zou iemand komen die zou dopen in geest. En dat gaan we dus ook lezen in Handelingen 19. Maar deze Apollos moest de weg van God nauwkeuriger uiteengezet krijgen. Zo staat het ook echt in Handelingen 18. Die Apollos die stond daar dus te prediken, vol vuur en machtig in de schriften, in de synagoge van Efeze. En Priscilla en Aquila, die horen dat aan en die denken van ja, die heeft een update nodig, om het in onze termen te zeggen. En dat krijgt hij ook van Priscilla en Aquila. Want hij was alleen maar op de hoogte van de doop van Johannes. Nou, in Handelingen 19 vinden we dus ook een aantal mensen die alleen op de hoogte waren van de doop van Johannes. De doop in water. Nou, Apollos was in Korinthe. Paulus, de hoge, ik heb geen kaartje bij, maar de hoge gelegen, zoek dat thuis maar eens op. De hoge gelegen delen van het land doorgetrokken. Paulus kwam dus in Efeze. Hij trof daar enige leerlingen, discipelen, trof hij daar aan. En hij zei tegen hen, hebben jullie Heilige Geest ontvangen toen jullie geloofden? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet gehoord dat er Heilige Geest is. Nou, als u meeleest in een Bijbelvertaling, staat er meestal de Heilige Geest. En dan met hoofdletters, Heilige met hoofdletter, Geest met hoofdletter. Alsof het een voor- en achternaam is of iets dergelijks. Of een, wat men dan zegt, de derde persoon van de Godheid. Maar daar gaat het niet om. Het gaat hier over Heilige Geest. En de Heilige Geest, ja, dat is Gods geest. Zoals onze geest, waar ons denken onder valt, ook van ons is. Het onzienlijke van de mens, dat is zijn geest, zijn binnenste, zijn denken. Nou, dan gaat het hier ook over. Hebben jullie Heilige Geest ontvangen toen jullie geloofden? En zij zeiden het tegen hem. Zij wisten dus helemaal niet dat er Heilige Geest, dat er zoiets als Heilige Geest was. Of dat die Heilige Geest er al was. Die Heilige Geest, daar zegt de Heer Jezus van. En dit zei hij in Johannes 7, en dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want Heilige Geest was nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Hier was Heilige Geest dus nog niet gegeven, want ja, Jezus was nog niet verheerlijkt. Dus hij was nog niet verheerlijkt en gezet aan Gods rechterhand. Heilige Geest kwam dus pas beschikbaar, om het zo te zeggen, na de opstanding. Heilige Geest is dus eigenlijk ook het opstandingsleven. Dat zou een mooi synoniem daarvoor zijn. Nou, dat werd pas beschikbaar, ja, logisch, toen de Heer opgewekt was en verheerlijkt was. Dus hier in Handelingen, zoals ik juist al aangaf, bestaan die twee dingen nog naast elkaar. Er werd het evangelie van de besnijdenis gepredikt aan Israël. En steeds meer op de voorgrond kwam dat evangelie van de vooruit. Nou, de Heer was inmiddels opgestaan in Handelingen. In het begin van Handelingen spreekt de opgewekte Christus met zijn discipelen, verschijnt hij aan zijn discipelen. En dus was Heilige Geest wel beschikbaar, alleen die mensen, die leerlingen, die discipelen hier, hadden alleen nog maar gehoord van de doop van Johannes. Want ze zeggen, wij hebben niet gehoord dat er Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarin werden jullie dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Dus in die zin waren zij ook leerlingen, discipelen van Johannes. Zij waren slechts, durf ik wel te zeggen, gedoopt in water. En de doop in geest, dat opstandingsleven, dat die geest al beschikbaar was. Ja, die werd beschikbaar vanaf de verheerlijking van Christus. En daar hadden zij nog niet van gehoord. Dat wisten zij nog niet. Dus Paulus hier zegt tegen hen, waarin werden jullie dan gedoopt? Kijk, wij denken bij doop, wij zeg ik, maar dan generaliseer ik even. Laat ik hier natuurlijk niet in Den Haag. Maar laat ik zeggen, in het christendom, zodra men het woord doop hoort, denkt men aan water. Het is natuurlijk niet helemaal onterecht, want er wordt nogal wat gedoopt in water in de Bijbel. Maar toch zeg ik van ja, het is wel onterecht. Want wij zouden bij doop niet het eerste aan water denken, wij zeker niet. Paulus zegt in Efeze, dat is natuurlijk ook weer wat later geschreven dan dat we hier terecht zijn, zegt hij, er is één doop. Nou, dan gaan ze vervolgens in de kerk ruzie zoeken. Is dat dan de volwassen doop of is dat de kinderdoop? Waarbij je bij die ene natuurlijk kan afvragen, is dat überhaupt wel een doop? Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar Paulus zegt, er is één doop. En hij legt in zijn brieven uit welke doop dat is. Dat is namelijk de doop in geest of in Christus. Want doop is niets anders dan vereenzelviging. Eenwording met. En als men onderging in water, en daaruit opstond, ja, dan was dat een beeld van wat later plaats zou vinden, zoals Johannes de Doper, zo werd hij ook genoemd, hè, door wat hij deed, maar zoals Johannes de Doper dat ook deed. Hij doopte mensen in water en hij zei daarbij, ik doop jullie wel in water, maar die na mij komt, die zal jullie dopen, en dan leg ik het zelf even uit, die zal jullie dopen in waar mijn doop een beeld van is. Ik doop wel in water, maar hij die na mij komt, zal dopen in geest. Waarin werden jullie dan gedoopt? Zij zeiden, ja, in de doop van Johannes. Dus, nou ja, dit heb ik al even gezegd, maar met de bonnetjes, de bewijzen erbij. En Paulus zei, Johannes doopte een doop van bekering of bezinning. Metanoia heeft met het denken te maken in het Grieks. Johannes doopte wel een doop van bezinning of omdenken, dat is ook wel een mooie. En hij zei tot het volk, opdat zij zouden geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Jezus. He, dat was ook het oogmerk van Johannes, van zijn doop, van zijn prediking. En Paulus zegt dat ook. Johannes doopte een doop van bezinning en hij zei tot het volk, opdat zij zouden geloven in hem die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus die discipelen, leerlingen die hier zijn bij Paulus, die krijgen van Paulus dus een update. Net als Apollos in het voorgaande die update kreeg. Apollos was weliswaar machtig in de schriften en vurig van geest, maar hij had nog niet alle kennis die beschikbaar was. Die kreeg hij dus van Priscilla en Aquila. Nou, deze, ik wil ook deze lui zeggen, maar dat klinkt tot onderbiedig. Deze discipelen, dat ze hoort, deze leerlingen, die kregen een update van Paulus. Want zij wisten niet dat Heilige Geest beschikbaar was. Paulus zegt, nou, die is inmiddels beschikbaar. En Paulus legt dat uit. Johannes doopte wel in water. Hè? Maar hij wees op hem die naam zou komen, namelijk de Heer Jezus. En dan staat er, en toen zij dit hoorden, toen die leerlingen dit hoorden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Werden zij dan gedoopt in water? Nee, tuurlijk niet. Zij werden gedoopt in wat Johannes had voorzegd. Hij die na mij komt, zal jullie dopen in geest en in vuur. En wijzend op de Heer Jezus Christus. Want, ja, ik zou hier heel lang over kunnen spreken over dit onderwerp. Dat ga ik niet doen. Dus ik ga er maar ook vanuit dat het hier al enigszins bekend is. Maar hier, uit dit gedeelte zijn wel verkeerde conclusies getrokken, dat zij hier nog een keer gedoopt worden in water. En ja, als ze dan een keer wat men noemt een overdoop plaatsvindt, dan is dit natuurlijk een mooi tussen aanhalingstekens gedeelte om er aan de haren bij te slepen. Maar daar gaat het niet over. Daarmee demonstreert men alleen maar dat men dit niet begrijpt en ook niet begrijpt wat Johannes de Doper al zei over zijn eigen doop. Zij worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus zij worden in geest gedoopt. Want daar ging het over in het voor. Hebben jullie al Heilige Geest ontvangen? Nee, zeggen ze. We weten helemaal niet dat die Heilige Geest er is. Nou, Paulus legt dat uit. En op het moment dat ze het hoorden, en dat veronderstelde ook, ze geloofden dat, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Werden zij gedoopt. Hè? Dat is ook een is ook passief. De NBG zegt, lieten zij zich dopen. Hè? Nou, die hebben het dus ook niet begrepen, die vertalers. Want die dachten waarschijnlijk ook, ze lieten zich dopen in water. Nee, ze lieten zich niet dopen in water. Ze werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Namelijk in geest. Want de Heer was inmiddels verheerlijkt en die geest was beschikbaar. Alleen, zij wisten dat nog niet. Nou, Paulus geeft ze een update en ook een upgrade. Paulus zegt dus ook in zijn brieven, bijvoorbeeld in Romeinen 6, als hij spreekt over die doop, die ene doop, dus niet meer de doop in water, want de doop in water is een voorafschaduwing van wat later vervuld zou worden, namelijk de doop in geest. Doop in Christus heeft meerdere namen natuurlijk. Maar Paulus zegt, of zijn jullie onwetend dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Hier kan je dus in Christus Jezus gedoopt zijn. Ja, daar leest men meestal ook in dat het over water gaat. Ik heb zelfs al zelf wel eens in een gemeente gezeten waar standaard dit voorgelezen werd bij de waterdoop. Maar het gaat hier niet over water. Het gaat hier over in Christus Jezus gedoopt zijn. Dus met Christus Jezus één geworden, vereenzelvigd. Dus wij zijn in Christus Jezus gedoopt en dus ook in zijn dood gedoopt. Als u wil weten waar u allemaal nog meer in gedoopt, u niet, maar zo had kunnen worden. Waar men allemaal nog meer in gedoopt werd, moet je 1 Korinthe 10 eens lezen. Staat dat je in Mozes gedoopt kon worden, in de wolk. Dus ook in de zee, hè, terwijl die zee droog was, dat is ook wel leuk. Waar het volk Israël erheen ging, maar zo staat het er echt allemaal. Ik lees hier even verder, voordat ik in 1 Korinthe 10 verdwaal. Zijn jullie onwetend dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij werden dan samen met hem begraven door de doop in Christus Jezus, in de dood, opdat, net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus wij zijn vereenzelvigd, één geworden met Christus in zijn begrafenis, in zijn dood. We zijn met hem gestorven, gestorven voor de zonden, daardoor ook bevrijd van zonden. Opdat, net zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, dan staat er niet, zo ook wij zullen worden opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader. Dat gaat wel gebeuren, maar dat staat weer ergens anders. Maar dit gaat over ons leven nu al, dat wij ook zo, nu al, in dat nieuwe leven, dat opstandingsleven zouden wandelen. Dat is wat Paulus in Romeinen 6 naar voren brengt. Het is een heel praktisch gedeelte voor ons praktische leven nu. Wij zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt, opdat wij ook dat leven nu al zouden leven met de dood achter ons en ook de zonde achter ons. En in dat opstandingsleven daar nu al van zouden wandelen. Want als we toch weten dat we het straks zullen ontvangen, ja, waarom zouden we er nu dan niet uit leven? Ik bedoel, het heeft alleen maar voordelen. Dus waarom niet, zou ik zeggen. Nog één, 1 Korinthe 12. Ik zou nog veel meer naar voren kunnen brengen uit Galaten. Zoveel brieven van Paulus. Maar hier zegt Paulus weer, want in één geest worden wij allen tot in één lichaam gedoopt. Ook weer niet in water, maar het is de geest die wij ontvangen. En waardoor wij allen geplaatst worden in datzelfde lichaam. Het lichaam van Christus, de Ecclesia, de gemeente. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. Ja, en het vers gaat nog verder, maar het gaat me nu even om dat we worden in één geest tot in één lichaam gedoopt. Vereenzelvigd, ook één geworden met elkaar. We zijn één lichaam, maar ook één geworden met hem. Samen met hem. Samen lotbezitters, mede erfgenamen, delend in de beloften die aan Christus Jezus zijn gegeven. Nou, toen zij dit hoorden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hen de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in talen en zij profeteerden. Ja, zij spraken in talen en zij profeteerden. Dat hoeft trouwens niet per se iets anders te zijn. Het spreken in talen of tongen is ook profetie. Dat is ook profetie, is weer het spreken van God of het spreken namens God. En het spreken in talen is ook het spreken namens God. Zoals je in Handelingen 2 ook leest, dat een ieder van hen, van al die pelgrims die daar aanwezig waren op de Pinksterdag, en hoorden spreken in hun eigen taal over de machtige of de grote daden van God. Nou, dat is ook profetie, alleen in vreemde talen. En zij spraken in talen en zij profeteerden. Dit is natuurlijk het boek Handelingen, waar Israël nog niet definitief terzijde staat, nog niet definitief buiten spel staat, om het zo te zeggen. En die talen, dat spreken in tongen, was ook een teken voor Israël. En vandaar dat we dat in Handelingen nog vinden. Want God had gezegd, hè, in de wet staat geschreven, dit zegt Paulus in 1 Korinthe 14, maar hij haalt het aan uit, ik meen Jesaja 28. Maar als u een Bijbel hebt, zoals ik, dan staat de tekstverwijzing erbij, dus dat is makkelijk op te zoeken. In de wet staat geschreven, ik zal in andere talen en in andere lippen tot dit volk spreken. En toch zullen zij niet horen, zegt de Heer. He, in Jesaja staat dan in dat gedeelte, dat is dan de Statenvertaling, ik zal door belachelijke lippen tot dit volk spreken. Want het is in de oren van de Jood belachelijk dat het woord van God tot hen komt in andere talen dan Hebreeuws. En God zegt, ik zal in andere talen en in andere lippen tot dit volk spreken, als teken al geprofiteerd in Jesaja. En Paulus haalt dat aan als hij spreekt over het, als hij de uiteenzetting geeft over het spreken in tongen in 1 Korinthe 14. Trouwens, dat wij je Bijbel, kijk, ik heb hier een Bijbelvertaling voor me. In een Nederlandse vertaling, dat is natuurlijk ook een andere lip, een andere taal, een belachelijke lip. Maar die Bijbel, dat Nieuwe Testament, is in het Grieks geschreven. Dus dat is natuurlijk in die zin ook in andere talen en in belachelijke lippen dat er tot dit volk gesproken wordt. Dat Nieuwe Testament geschreven is in het Grieks, dat heeft ook een reden natuurlijk. Nou, dat is een van de redenen. En Paulus legde aan de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en ze spraken in talen en zij profeteerden. En deze allen, dit groepje leerlingen dus, waren ongeveer 12 mannen. Nou, dat is natuurlijk ook niet voor niets dat het vermeld komt. Het zou ons iets kunnen schelen hoeveel er geweest waren, of het 11 of 13 of voor mij part 38 of 500 geweest waren. Is toch in principe, mijn zoon zou zeggen boeien. Hè? Wat maakt het uit hoeveel er waren? Nou, ja, dat staat er natuurlijk niet voor niks, want die 12, ja, dat spreekt van Israël. De 12 zonen van Jacob, 12 stammen, 12 discipelen. En ik zei al, in dit boek, in Handelingen, komt naar voren hoe het koninkrijk niet zal aanvangen, dat koninkrijk niet openbaar zou worden voor Israël en Israël terzijde zou worden gesteld. En Paulus als apostel van de natiën het evangelie van de besnijdenis zou prediken en over een koninkrijk dat verborgen zou worden. Nou, deze allen waren ongeveer 12 mannen. Moeten gelijk denken, hey, dat heeft iets met Israël te maken. En dan lees je verder en hij ging in de synagoge. Hey, dat heeft dus ook al met Israël te maken. Paulus gaat hier naar de synagoge. Synagoge, dat is trouwens ook een Grieks woord. Dat betekent ook zoiets als samenkomen of bij elkaar gebracht worden, samen vergaderd worden. Maar dat is de vergaderplaats van de synagoge. Wordt dit ook synagoge genoemd trouwens op, op de zaterdagen of dat niet? Ik sta hier voor die klaagmuur natuurlijk, dus opeens schiet dat me te binnen. Maar het is geen officiële synagoge dan. Nee. Ja, gelukkig maar. Maar dat woord synagoge, dat bepaalt ons dus ook bij Israël. Dan staat er, Paulus ging in de synagoge en hij sprak 3 maanden lang vrijmoedig. Dat woord vrijmoedig, als je vrijmoedig spreekt, dan heb je dan voel je je niet belemmerd om te spreken. Dat deed Paulus dus ook. Hè? Dat woord is opgebouwd uit 2 elementen in het Grieks, alles plus stromen. Dus hij gooide alles eruit, hè, om het zo te zeggen. Alles vertelde hij gewoon. Nou, hij sprak 3 maanden lang vrijmoedig en die 3 maanden... die komen we ook wel vaker in de Bijbel tegen. Ik kan dat niet uitgebreid doen, maar ik kan alleen een paar voorbeelden noemen. En zoek dat zelf eens op, overdenk dat eens. Maar die 3 maanden die spreken, het gaat hier over hoe Israël terzijde zou worden gesteld. En hoe een redding naar de natie werd gezonden. En Paulus spreekt die 3 maanden lang vrijmoedig in de synagogen. We zagen net al dat het ging over 12 mannen. Het gaat allemaal over Israël. En hier gaat het ook over hoe het koninkrijk voor Israël verborgen zou worden. En daar spreken die 3 maanden ook van. We vinden dat bijvoorbeeld de geschiedenis van Mozes. Die werd door zijn ouders 3 maanden verborgen. Nou, wat gebeurde er daarna? Daarna verloste hij het volk. Zo is de Heer in deze periode ook verborgen. Wat gebeurt er straks? Na de verborgenheid, Hij zal het volk verlossen. Ik zeg nu al even heel snel allemaal, dat begrijp ik, maar ook omwille van de tijd. En om u eens prikkelen, om u alleen even te prikkelen van ja, zoek het nou eens na. Dat is ook een mooie, in 2 Samuel 6, geschiedenis van David, daar wordt de ark van het verbond 3 maanden verborgen bij Obed-Edom. En dat zegt u misschien niet zoveel, maar die Obed-Edom was een gatiet, meen ik. Dus in ieder geval een buitenlander. Volgens mij is het een gatiet en dat is een van de Filistijnse steden. En die was dus de ark van het verbond, die een type is van Christus. Hout overtrokken met goud, vergankelijkheid overtrokken met onvergankelijkheid. Dus een type van de opgewekte Christus was 3 maanden verborgen onder de natiën, namelijk in het huis van Obed-Edom. En daarna werd hij met groot feest onthaald en in optocht naar Jeruzalem geleid. Nou, luister met dubbelzinnige oren wie het vatten kan vatten. Ik meen dat ik hier wel eens gesproken heb over die geschiedenis, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik heb er wel eens over gesproken, dus als u daar meer over wilt weten, is dat na te luisteren. Ja, dit is ook een mooie, Genesis 38. Gelukkig zijn alle kinderen de zaal uit. Maar ik weet niet of u die geschiedenis verkent van Juda en Tamar, waar Tamar zich verkleedt als hoer. En door Juda wordt bezwangerd, haar schoonvader dus. Ja. Daar had Tamar haar redenen voor. Ik ga nu die geschiedenis niet helemaal uitleggen, want de hele geschiedenis, de grote climax, die vindt plaats bij de geboorte van een tweeling. Daar heb ik het ook wel eens over gehad, over die geschiedenis, want het is echt een mooie geschiedenis. Ik denk niet dat het hier was, dat weet ik trouwens niet. Maar Tamar betekent zoiets als palm. En een palm, dat is een rechte stam met een kroontje erop. Nou, een stam of een staf of wat dan ook, is altijd een beeld van opstanding natuurlijk. Maar dat kroontje erop, dat beeldt koningschap uit. Dus hier wordt, om het dan gelijk typologisch in te kleuren, de illustratie in te kleuren, hier wordt het koningschap 3 maanden verborgen. Tamar, de palm, is zwanger, dat nieuwe leven, dat wordt 3 maanden verborgen. Ja, en daarna komt het openbaar. Nou, die 3 maanden spreekt van de afwijzing van, het was trouwens door Juda's misstap. Hè? Hij was van de weg afgedwaald en dan kwam daar een hoer tegen, dacht hij. En hij wist niet wat hij deed, maar Tamar wist het trouwens wel. En ja, dat is natuurlijk ook allemaal zo door God beschikt, hè, dat daar zou gebeuren. Want daar worden uiteindelijk wordt er een tweeling geboren. En Peres en Zera. En die vinden we ook terug in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Deze dingen moesten ook gebeuren. Maar het gaat hier over die 3 maanden, dat wil ik er maar mee zeggen. Beeld uit hoe het koninkrijk verborgen zou worden vanwege de afwijzing, vanwege de misstap van Juda, vanwege de afwijzing, de misstap van het Joodse volk. Hij sprak 3 maanden lang vrijmoedig en hij argumenteert, ook wel een leuk woord, dus dat is in zijn elementen bekijkt, door en zeggen, door eigenlijk zoiets als, de MBG-vertaling heeft door besprekingen. Doorbespreking, dat zijn het eigenlijk. He, argumenteren, dus echt dingen onder bewijs stellen. Niet zomaar een beetje een preekje houden of een praatje. Nee, echt argumenteren en de dingen onder bewijs stellen. Dat staat ook in het volgende, hij overreed. He. Maar je vindt het woord 13 keer in Handelingen en 10 keer met betrekking tot Paulus. En zoek ze maar eens op met de behulp van een concordantie of een softwareprogrammetje. Dan zie je dat Paulus heel vaak in de synagoge aan het argumenteren is met de Joden. Een enkele keer ook voor stadhouders zoals Felix. Nou, hij argumenteert en hij overreed aangaande het koninkrijk van God. Kijk, en Paulus had een boodschap die daar heel gevoelig lag in de synagoge onder het Joodse volk. Want hij maakte bekend dat de redding van God aan de natiën werd gezonden. En in Handelingen 28 wordt dat, zo staat het meestal niet in de vertalingen, maar wordt dat gezegd in een verleden tijd, de redding van God werd gezonden. Dat vonden ze al op een eerder tijdstip plaats. Maar wat Paulus dus predikte in die synagoges, was dat het koninkrijk van Israël zou worden weggenomen en dat redding naar de natiën zou worden gezonden. En je leest dan ook bijna standaard in het boek Handelingen dat dat vreselijke weerstand oproept bij het Joodse volk. Oproeren vinden plaats en Paulus moest vaak, hoe zeg je dat, de kuierlatten nemen. Hij moest er snel vandoor, omdat hij het anders niet levend van af zou brengen. Dus Paulus sprak wel over het koninkrijk van God, maar hij zei niet van, joh, Israël, als jullie je bekeren, dan zal de Messias terugkeren en dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat predikte de 12, hè, in Handelingen 3, met name Petrus, Handelingen 3, vers 17 tot 19. Maar Paulus wist dat Israël terzijde zou worden gesteld, dat Israël niet zou geloven en dat redding naar de natie werd gezonden. En dat predikte hij ook onder de Joden, in de synagogen. En vandaar dat ze niet zo blij waren met hem, om het maar eens licht uit te drukken. Paulus zegt in de Romeinenbrief dan ook dat de heerlijkheid van zijn bediening was, niet dat door zijn prediking heel Israël tot geloof zou komen. Hij wist inmiddels dat dat niet zou gebeuren, maar dat hij enigen uit hun mocht redden of behouden. Dat was, als het ware, zegt hij, dat is de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik enigen uit hun mag redden. Wij zouden wellicht zeggen de kers op de taart of de slagroom op de pudding. De heerlijkheid van zijn bediening was niet dat het Joodse volk als volk tot bekering zou komen, maar dat enigen uit hen gered zouden worden. Want God, hij maakte bekend, zegt hij in Handelingen 28, dat redding naar de natiën werd gezonden en de natiën zonder onderscheid. Dus ook Israël valt daaronder natuurlijk. Alleen dat onderscheid is nu weg. God heeft niet één uitverkoren volk, maar verzamelt zich een volk uit alle naties voor zijn naam. Nou, Paulus sprak 3 maanden lang vrijmoedig. Hij argumenteert en hij overreed aangaande het koninkrijk van God. En in Handelingen 28 lees je ook over die afwijzing van Israël. En als zij, dat zijn de voornaamste Joden die Paulus tot zich had geroepen, hem een dag gesteld hebben, ze hadden een afspraak gemaakt, kwamen meerdere naar hem toe in het gastverblijf. Ik weet even niet hoe dit in de vertalingen staat, maar dit is Paulus die zich op de keizer had beroepen en in Handelingen 28 gevangen is van Christus Jezus, maar dus dat zegt hij ook, maar dus ook van de keizer. En wat doet hij? Nou, hij roept daar de voornaamste Joden tot zich in zijn gastverblijf. Hij was weliswaar gevangen, maar had toch enige vrijheid. In zijn eigen gehuurde woning lezen we later. En hij zette uiteen en hij betuigt aan hen het koninkrijk van God. Dus ook weer hier betuigt hij aan de voornaamste de Joden het koninkrijk van God. En hij overreed hen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en uit de profeten vanaf vroeg in de morgen tot de avond. Ook weer dat argumenteren, hè? Dat was niet zomaar een praatje, nee, dat was intensief. Bijbelstudie zou je kunnen zeggen. En sommigen werden overtuigd door wat er gezegd wordt, maar anderen geloofden niet. En als zij het oneens zijn met elkaar, gingen zij uiteen als Paulus dit ene woord gesproken had. Paulus zei dit en dit en dit viel niet in goede aarde bij de Joden. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet gesproken tot jullie vaders, zeggende, ga tot dit volk en zeg, met het gehoor zullen jullie horen, jullie zullen het toch niet begrijpen, en zien zullen jullie zien, en jullie zullen het toch niet waarnemen. Want het hart van dit volk is vet, dik geworden, of log, en met de oren horen zij, zwaarlijk of op zware wijze, hun ogen sluiten zij toe, omdat zij niet met de ogen zullen zien en met de oren zouden horen en met het hart zullen begrijpen en zij zich zouden omkeren of bekeren en ik hen gezond zal maken. En dan zegt hij dus, Handelingen 28 vers 28, laat het dan aan jullie bekend zijn dat deze redding van God tot de natiën werd gezonden en zij zullen horen. Dus hier wordt verteld, het is natuurlijk al veel eerder komen dat zelfs aan de evangelie tegen, dat de Heer Jezus dat zegt. Maar, en ook in Romeinen 9, 10 en 11 legt Paulus dit uitgebreid uit. Maar het volk zou horende niet horen en ziende niet zien. En het hart, waar het geloof, de zetel van het geloof, dat was dik en log en vet geworden. Dus De ogen werden gesloten, de oren hoorden niet. En zij werden dus verblind, verdoofd en verhard. Redding werd naar de natiën gezonden. En dat is wat Paulus ook predikte aan dat Joodse volk, ook in het boek Handelingen. Nou, en dat wordt op vele manieren geïllustreerd, dus ik lees verder. Als echter sommigen verhard werden en ongezeggelijk waren en voor het oog van de menigte kwaad spreken van de weg. Ja, de weg, zo wordt die groep, wat wij wellicht zouden noemen christenen, hè, die geloofden in de opgewekte Christus, die werden de weg genoemd. Dat vind je een aantal keren in het boek Handelingen. En hier zijn er dus van de Joden die verhard werden, ze waren ongezeggelijk of ongehoorzaam en zij spraken kwaad van de weg. Nou, dit zijn allemaal woorden die je ook vindt in Romeinen 9, 10 en 11, waar Paulus uitlegt hoe het volk Israël verhard is en verblind en horende doof en ziende blind is geworden. En dan staat er maar tot Israël, zegt hij, de hele dag spreid ik mijn handen uit naar een ongezeggelijk of ongehoorzaam en tegensprekend volk. Of in Romeinen 11, wat dan? Wat Israël zoekt, dat verkreeg zij niet, maar de uitverkorenen verkregen het. Dus het is wel een klein deel wat het verkregen heeft, namelijk de uitverkorenen. De overigen werden verhard. Dus ook daar vind je die woorden verhard en ongezeggelijk of ongehoorzaam. Nou, nogal een aantal keren, maar dit zijn twee voorbeelden. Nou, als echter sommigen verhard werden en ongezeggelijk waren voor het oog van de menigte kwaad spreken van de weg, neemt hij afstand van hen. En wat doet hij? Hij zondert de discipelen of de leerlingen af. Nou, we zijn al een beetje op de typologische toer natuurlijk, de illustratieve toer. Hier wordt geïllustreerd hoe de apostel van de natie afstand neemt van Israël. Of anders gezegd, hoe het heil van Israël werd afgenomen en naar de natiën ging. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Hij neemt afstand van hen. En degenen die wel geloven, die worden afgezonderd. Hij zondert de leerlingen, de discipelen, af. En hij argumenteert dagelijks in de school van tyrannus. Dus vanwege het ongeloof, dat sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren en kwaad spraken vanwege het ongeloof van Israël, van het Joodse volk, van hen in de synagoge, neemt Paulus afstand van hem en hij zondert de leerlingen, degene die het wel willen horen, die zondert hij af. En hij trekt zich dus terug in de school van tyrannus. Tyrannus, daar herkennen we natuurlijk ons woord tiran in. En dat heeft bij ons een hele negatieve lading, hè, een tiran. Een tiran, dat is zo'n heerser in verre landen die de alleenheerser, de alleenzeggenschappen heeft. Nou, trouwens, als je een tiran hebt die het goed met zijn volk voor heeft, dan, ik weet niet of ik dat mag zeggen, dat klinkt natuurlijk niet zo democratisch, maar dan heb je het zo slecht nog niet. Maar er is in ieder geval wel iemand die knopen doorhakt en beslissingen neemt. En op lange termijn denkt. Allemaal dingen die volgens mij in een democratie niet gebeuren. Maar theocratie, ja, dat duurt ook niet langer. Je hoeft ook niet zo lang meer op te wachten. Maar tyrannus, als je dat woord gewoon neutraal vertaalt en opvat wat dat betekent. Dan betekent het gewoon een heer of een heerser, een alleenheerser. Maar het is de apostel van de natiën die zich met zijn leerlingen terugtrekt in een school die niet van Paulus is. Maar hij is wel degene die daar het woord voert. Maar het is een school van de Heer. Nou, dat, als je het mij vraagt, is dat gewoon een uitbeelding van de Ecclesia, de gemeente. Dat deel van de Heer waar wij ook worden onderwezen door de apostel Paulus. Wij worden onderwezen door Paulus en daarvoor heeft hij ons afgezonderd. Hè? Geheiligd is een ander woord. Wij zijn heiligen, wij zijn apart gezet. Nou, wij zijn dus diegenen in de school van tyrannus die het onderwijs van Paulus volgen. En Die Ecclesia, Paulus zegt, haar dienaar ben ik geworden. Natuurlijk is de Ecclesia, het lichaam van Christus, is van de Heer. Het is het eigendom van de Heer. Van Tyrannus dus. Waar Tyrannus dus een beeld van is. Het is eigendom van de Heer, maar Paulus dus degene die afgevaardigd is om daar te onderwijzen. Ja, ook nog een leuke. Het is de school van Tyrannus. Ik weet niet wat jullie voor vertalingen bij hebben. Sommigen zeggen gehoorzaal. Ik heb hier de Statenvertaling. Ik weet niet eens uit mijn hoofd wat... de Statenvertaling zegt ook school. Wat hebben jullie voor vertaling? Ja, voor mij zegt de MBG, de MBG, dat zie je daar. Nou, dat kan ik niet aanwijzen, maar die zegt gehoorzaal. Maar dan zie je in de interlineair dat school zoiets betekent als vrije tijd. En nu is het jammer dat de kinderen weg zijn. Maar ik heb dat eens opgezocht. Van ja, maar hoe is dat dan? Hoe is dat dan tot stand gekomen? Je hebt tegenwoordig, kijk, vroeger moest je hele boekwerk in de kast hebben om dit soort dingen op te zoeken. Tegenwoordig met internet. Tegenwoordig. Dat is natuurlijk al een tijd. Maar met internet is het natuurlijk heel makkelijk. Je hebt gewoon een etymologiebank. Voor mij is het nog etymologiebank.nl ook. Waar je dan de oorsprong van woorden na kunt lezen. Maar er wordt dan gezegd, het Griekse woord schole, ik weet niet of ik het goed zeg, maar jullie begrijpen wat ik bedoel, waaraan het Latijnse schola en het Nederlandse school beantwoorden, betekent eigenlijk, men zal het met verbazing vernemen, rust, ledige tijd, in het bijzonder vrij zijn van openbare bezigheden. Dan gaat het woord betekenen, de bezigheid in de vrije tijd, de tijd aan de wetenschap gewijd, de studie. Nou, dat is toch wel een mooie dan, hè? Die Tyrannus wat ik op mijn begindia had, die Bijbelschool. Maar ja, wij zijn in de rust gezet, in die school van Tyrannus. Dat is de plaats waar de Heer het woord voert, ons onderwijst via de apostel Paulus. Ook wel leuk, de tijd aan wetenschap gewijd. Paulus heeft het, als hij het over de reguliere wetenschap heeft, over de zogenaamde wetenschap. Maar wij weten echt, hè? Wij mogen echt weten, zoals Paulus in Romeinen 6 zijn, of zijn jullie onwetend dat wij, nou ja, enzovoort, zegt hij natuurlijk zo vaak, wij weten immers, hè, of zijn jullie onwetend. Kijk, en dat is echte wetenschap. Die dingen weten, de dingen van het woord, want die zijn onvergankelijk en ook niet... Ondergeschikt aan hypes en de waan van de wereld. Daarom vind ik het wel leuk dat hier ook staat de tijd aan de wetenschap gewijd. Hè? De studie. Ja, wij doen bijbelstudie, wij onderzoeken Gods woord en worden daarin opgebouwd. Nou, dit is maar één voorbeeld van wat ik gevonden heb op die etymologiebank. Er stonden nogal een aantal, maar ik vond dit was een wat uitgebreidere. Nou, zoek dat maar eens na. Maar de school van Tyrannus, ja, bij school denken mijn kinderen aan leerplicht en dan moet ik weer en toetsweek en allerlei verplichtingen. Maar van oorsprong heeft het woord school een hele andere betekenis. Dat je in alle rust je laat onderwijzen, vrij van andere, juist vrij van verplichtingen en vrij van openbare bezigheden en... je tijd kunt wijden aan studie. Dus ja, en dat is de Ecclesia. We zijn in de rust gesteld in hem en luisteren in de school van de Heer en luisteren naar het onderwijs van de apostel Paulus. Dus nou ja, die school van Tyrannus is een uitbeelding van de Ecclesia. En ja, dat is ook leuk. Dit gebeurt 2 jaar lang. 2 jaar lang gebeurde dit. Nou, dat is ook een aanwijzing. En we vinden dat wel vaker. Hè? Wij leven in een periode die op verschillende manieren in de Bijbel wordt beschreven, uitgelegd, geïllustreerd. 2 jaar. Petrus heeft het in zijn tweede brief, in zijn laatste hoofdstuk over... 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Daarbij heeft hij het over de wederkomst van Christus. En hij zegt, ja, Hosea zegt dat hij na 2 dagen op de 3e dag terug zou keren. Dus na 2 dagen. Maar Hij zegt, ja, die twee dagen moeten we anders rekenen. Want één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Er zou dus een periode voorbij gaan van 2000 jaar. En dat vind je op allerlei manieren geïllustreerd in de schrift. 2 maanden, 2000 ellen. En dus ook de 2 jaar. Dat gebeurde 2 jaar lang. Ze zijn 2 jaar lang afgezonderd in die school van Tyrannus. En Paulus in Handelingen 28, het hoofdstuk waar ik net ook al even aan refereerde, staat er, en hij blijft de gehele termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. En hij verwelkomde al degenen die bij hem binnengaan en hij proclameert het koninkrijk van God. Daar is hij weer. En hij onderwijst de dingen die de Heer Jezus Christus betreffen met alle vrijmoedigheid, ook weer, op onbelemmerde wijze. Dus Paulus was gevangen, hier zo, in Handelingen 28. En hoe lang duurde die gevangenschap? Het was een periode van 2 jaar. Nou, ook de afzondering in de gevangenis. Paulus zegt, ik ben een gevangene van Christus Jezus. En juist in die gevangenschap schreef hij die brieven die met de hoogste waarheden betreffende de Ecclesia, Efeze onder andere. Maar juist in die periode schreef hij die brieven. Maar die gevangenschap is ook een uitbeelding van de Ecclesia. Afgezonderd van de maatschappij. En Paulus had daar, ja, hij sprak in alle vrijmoedigheid, hij onderwees dingen op onbelemmerde wijze, dus gevangen, maar onbelemmerd en vrijmoedig. Nou, een geweldig plaatje van de Ecclesia, je vindt dat nog wel een keer, ik weet uit in Handelingen, omwille van de tijd heb ik die er niet bij afgedrukt, maar dat hij ook 2 jaren gevangen zit in Caesarea, lees je ook ergens. Dit is ook een mooie, Jozef in de gevangenis, daar lees je over, dat het na 2 volle jaren is dat farao droomt. Nou, en dan weten we natuurlijk dat Jozef uit de gevangenis wordt gehaald en dan de dromen van farao gaat uitleggen. Maar die gevangenschap van Jozef, dat was dus ook een periode van 2 jaar, waarin hij, ja, even dubbelzinnig luisteren nu naar wat ik zeg, waarin hij dromen, dus verborgenheden uitleg, dingen die voor anderen verborgen waren, die legt hij uit aan de schenker en de bakker en die gaan over wat er op de 3e dag zou gebeuren. Als u nu niet begrijpt wat ik zeg, lees dan die geschiedenis van Jozef maar eens, want daar spreekt wat Jozef uitlegt aan die schenker en bakker, dus naar aanleiding van hun dromen, wat er op de 3e dag zou gebeuren. Nou, daar laat ik het maar bij. Maar die 2 jaar is dus een uitbeelding van de periode van 2000 jaar, 2 millennia, hoe je het ook wil zeggen, van de Ecclesia. Zodat allen die in de provincie Azië wonen, het woord van de Heer horen, zowel Joden als Grieken. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want hij is Heer van allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Hierin is geen Jood of Griek, gelaten 3, hierin is geen Jood of Griek, want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Eerst was daar het evangelie van de besnijdenis, wat door de 12 gepredikt werd aan Israël. Het is Paulus, de apostel van de natie, met het evangelie van de voorhuid, waarin dat onderscheid allemaal wegvalt. En in Christus Jezus, hè, we zijn gedoopt in Christus Jezus, wij allen zijn tot in één lichaam gedoopt, door één geest, tot in één lichaam gedoopt. En daarin is geen Jood of Griek. En vandaar dat hier ook staat, zodat allen die in de provincie Azië wonen, het woord van de Heer horen. Zowel Joden als Grieken. Ja, volgens mij was dit bijna mijn laatste dia. Ik ga het alleen nog even samenvatten, voor het gemak. Dus die school van Tyrannus is een uitbeelding van, doe het even snel hoor, want ik heb het eigenlijk allemaal al gezegd, dat wat eigendom is van de Heer, en ik hoop dat we ons daar allemaal in herkennen, en wat in dit rijtje wat ik nu opnoem, hè, waar zij zich bevinden die afgezonderd zijn, vanwege het ongeloof van het Joodse volk, waar Paulus onderwijst, waar geen onderscheid is tussen Jood en Heiden, en tenslotte voor een periode van 2 jaren, hè, als uitbeelding van de 2 millennia. Nou, deze geschiedenis is dus een plaatje, een illustratie van dat wat uitgebreid naar voren komt in het boek Handelingen, in zowel prediking als een plaatje als dit. En vandaar dat ik deze eens wilde bespreken deze ochtend. Ja, dat was echt mijn laatste dia, dus hier ga ik het bij laten.